Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Tijdens de eerste dagen van zijn correspondentschap zag Gert van Langendonk de hoop ontluiken in de Arabische wereld. Revoluties zouden vrijheid brengen en een nieuwe, betere toekomst. Maar toen sloeg de lente om in eindeloze oorlog. Na 9 jaar keert hij terug naar Europa. Welk Midden-Oosten laat hij achter? Hey Gert, ik ben heel blij dat je er bent. Want jij sluit nu een decennium correspondentschap in het Midden-Oosten af. En waar begon dat voor jou als journalist? Wat waren jouw eerste schreden in de Arabische wereld?
Wel, het is meer dan een decennium. Ik ben, laten we zeggen, sinds 2011 mijn correspondentschap voor NRC begonnen in het Midden-Oosten. Maar ik was er al beland in 2003. En dat is dus een periode voor de Arabische lente. Heel anders dan nu. Het was een moment dat de meeste mensen zich hadden neergelegd bij het feit dat de dictaturen er altijd zouden zijn en dat het geen zin had om in opstand te komen daartegen. De Arabische wereld was echt in stagnatie. En dat is dan helemaal veranderd in eind 2010, begin 2011. Wanneer de Arabische lente begon, zat ik in Marokko voor NRC. Sinds kort eigenlijk. En de ironie is dat ik aan het eind van dat jaar mijn ontslag heb gegeven, omdat het lukte niet met dat correspondentschap.
Waarom niet?
Er gebeurde niks. De krant was niet erg geïnteresseerd.
Maar je hebt je ontslag ingediend omdat je eigenlijk vond dat de regio waar je over moest schrijven te rustig was. Er was niet genoeg te doen voor jou als journalist.
Om maar te zeggen hoe vooruitziend journalisten zijn. Maar kijk, niemand in de Arabische wereld had het verwacht. Hè?
De oorlog in Libië, doden in Jemen, grote onrust in Bahrein. De situatie in het Midden-Oosten verandert met de dag.
It started with one man in one country, Tunisia, who set himself on fire when the police confiscated his fruit cart, leaving him with no way to make money. A region was gripped with freedom fever, fueled by social media.
Want hoe begon jouw verslaggeving over de Arabische lente? Begon die in Tunis?
In Tunis, ja. Maar het ging allemaal zo snel toen dat in Tunis kreeg ik al snel telefoon om naar Cairo te gaan.
Want?
Omdat daar een nieuwe grote poging was aangekondigd. Ashab Yurid, Eskadan Nizam. Het volk wilde val van het regime. Was de slogan bij uitstek van de Arabische lente en vooral in Cairo. De sfeer in Cairo was aanvankelijk heel positief. Het was wel zo, als je op dat Tahrirplein zat, dat was een soort safe zone.
Dat was het grote plein in de hoofdstad.
Ja. Dus waar alles zich afspeelde. Nu op een bepaald moment krijg je kamelendag.
Pro Mubarak's on horse and camelback. Charge into the crowd. Wielding sticks, metal bars, even knives.
En dat zijn dus de mensen die de toeristen rondleiden met kamelen aan de piramides van Giza in normale tijden. Die waren aangepoord, soms betaald, zeggen sommigen, om met hun kamelen naar het Tahrirplein te gaan, dat behoorlijk ver is, en de aanval in te zetten op de betogers.
Soon this square was a battleground and it raged on for hours. Rocks were hurled from both sides. There were bloody beatings and Molotov cocktails tossed into the crowd.
Those who were caught or immediately lynched.
En die dag veranderde onmiddellijk alles. Dat was het begin van de niet zo vreedzame revolutie. Er zijn uiteindelijk toch een 800-tal mensen gedood in die periode. Maar dat eindigt uiteindelijk toch met het aftreden van Mubarak. Of zeg maar het leger dat besluit om Mubarak op te offeren.
En hoe voelde dat voor jou als journalist of voor jullie als journalisten die daar getuigen van zijn? Zo'n land dat na decennia lang zo'n dictatuur doorbreekt.
Dat is geweldig, omdat je hebt een land waar tevoren niemand durfde praten. En dat waren al die landen, Libië, Tunesië, Egypte. In Egypte is het cliché van ja, iedereen praten over voetbal. Om vooral niet over politiek te moeten praten. Na die revolutie wil iedereen alleen nog maar over politiek praten. Dat was natuurlijk totaal chaotisch, maar ongelooflijk fascinerend.
En deel je als correspondent mee in die vrijheid op dat moment?
Zeker. Ik weet dat er best wel kritiek is op misschien het enthousiasme waarmee journalisten zijn meegegaan in die Arabische lente. Maar niet vergeten, in eerste instantie zijn dit mensen die in een dictatuur wonen en democratie eisen. Natuurlijk, als je erop terugkijkt, zijn we naïef geweest. Zeker in sommige landen. Een revolutie kan tegelijk iets heel positiefs zijn. En andere mensen kunnen op de loer liggen om die revolutie te kapen voor hun eigen doeleinden. Het een sluit het ander niet uit.
Want Tunesië en Egypte leken toen, denk ik, ja, voorbeelden van succes. Dit kan dus. En we weten, er zijn andere landen die volgden. Libië liep iets anders af. En ja, natuurlijk onvermijdelijk komen we dan te spreken over Syrië.
Ja, Syrië is natuurlijk het meest traumatische van allemaal. Toen het begon was ik niet zo bezig met Syrië, omdat ik nog heel druk was met Egypte en Libië. Het grote verschil natuurlijk is dat in Egypte was iedereen erbij. Het was ook wel best gevaarlijk soms voor journalisten in Cairo toen. Maar we mochten er wel binnen. In Syrië speelt het zich allemaal een beetje verdoken af en geleidelijk aan wordt het een gewapende strijd en is de uitdaging voor journalisten om daarbij te geraken. Er is op een bepaald moment een heel goede vriend van mij, Rémi Oschlik, een Franse fotograaf, is daarmee bezig en ik ben met hem aan Skype en ik ben plannen aan het maken eigenlijk om met hem te gaan.
Samen Syrië en...
Ja, ik had het nog niet aan de krant gevraagd. Ik denk niet dat ze mij toestemming hadden gegeven. Want op dat moment Syrië binnengeraken, dat wil zeggen illegaal de grens over vanuit Libanon met smokkelaars die ook wapens smokkelen. Dus ik heb verhalen gehoord van collega's die bovenop hopen Kalashnikovs Syrië zijn binnengesmokkeld. De place to be is op dat moment Homs en dat is waar dan Rémi en Mary Colvin van de Times gedood worden bij een bombardement van het regime.
For months now, we have been telling you about the nightmare that is Syria. And today, we are dealing with the loss of two fellow journalists. American-born reporter Marie Colvin and French photographer Rémi Oschlik were killed today when Syrian troops shelled the house where they were staying.
Het zijn twee mensen die jij persoonlijk goed kende.
Ja, dat was echt wel, het geval van Rémi, een grote klap voor mij. En doet u ook wel even nadenken over welke risico's je bereid bent om te nemen.
Ja, dat komt. Is dat het moment dat je realiseert, zeg maar, hoe gevaarlijk het werk is wat je doet in deze regio.
Ja, natuurlijk, de lijst van vrienden en collega's die zijn gedood de laatste 9 jaar is lang. Inclusief vrienden die zijn ontvoerd en onthoofd door IS.
Wat betekende de opkomst van IS voor jouw correspondentschap en de manier waarop jij je werk deed daar?
Ja, vanaf 2015 of zo gaat het eigenlijk nergens anders meer over. Hè? Of voor een heel groot stuk in de berichtgeving.
Kalifaat, kalifaat, kalifaat.
Met geweerschoten vieren inwoners van de Syrische stad Raqqa het uitroepen van het kalifaat.
So Islamist militants in Iraq have declared the completion of their Islamic state with a new caliphate.
And it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate. A significant move.
Toen ik in 2018 naar Raqqa ging, dat is dan dat is het gebied gedomineerd, gecontroleerd door de Koerden. We zijn daar naar het kamp geweest waar met name Nederlandse en Belgische vrouwen zaten. En ik was met een fotograaf, Nicole Tung, die heel close was met James Foley. De eerste journalist die onthoofd is door IS. We hebben het daarover gehad, van wij gaan nu praten met vrouwen die bij een club zijn die onze vrienden heeft vermoord. En we hadden allebei zoiets van, als Jim nog leefde, zou hij precies hetzelfde aan het doen zijn. Namelijk zijn job.
Want dat is dan je plicht als journalist, vind jij, om dat ook te moeten doen?
Ja, ook met alle beperkingen natuurlijk. Hè. In Syrië, in oppositiegebied, houden journalisten er vrij snel mee op, en na de kidnappings. Als je bijna gegarandeerd gekidnapt wordt, of het nu voor geld is of voor IS, dan houdt het op gewoon.
Dan kan je werk niet meer doen, dan moet je dat accepteren.
Ja.
Waar ik benieuwd naar ben en wat mij zo ontzettend moeilijk lijkt, is hoe je nou voor jezelf besluit wanneer iets aanvaardbaar is, wanneer het mogelijk is, wat de grenzen zijn van wat je daar kunt als journalist. En wanneer je moet zeggen, ja, dit gaat niet lukken. Dit gaat misschien te ver.
Er zijn verschillende gradaties van oorlogsverslaggevingen. Je hebt altijd zo verschillende lijnen eigenlijk. Van de lijn waar de ambulances zijn bijvoorbeeld. Dat is een lijn die je kan trekken van oké, ik ga zo ver en ik kan daar het verhaal wel maken. Of als je echt de stoere oorlogscorrespondent bent, dan ga je gewoon in een Humvee springen met Iraakse special forces en de oorlog binnenrijden en zien wat er gebeurt.
Het is echt de keuze van hoe fysiek je dichtbij wil komen.
Ja, dat doe ik niet, omdat ik niet vind dat dat verantwoord is voor als je voor een krant werkt en voor een krant in Nederland. Ik weet het niet. Het is belangrijk, hoor, en ik heb het volste respect voor mensen die dat doen. Vooral fotografen en cameramensen die dat werk doen. Maar soms vind ik het zo absurd dat je zou doodgaan voor een frontlijn die een week later geen frontlijn meer is. Heb je wat ik bedoel? Het heeft iets absurds. Maar op dat moment kan het zo belangrijk lijken dat mensen die gigantische risico's nemen. Ja.
Want jouw correspondentschap voor NRC begon op een van de meest hoopvolle momenten uit de recente geschiedenis van de Arabische wereld, namelijk Tunesië, Egypte, revoluties, verandering. Welk Midden-Oosten laat jij achter? Is dat een Midden-Oosten waar nog hoop is?
Nu, ik heb voor de krant een afscheidsstuk geschreven. Dat is een traditie bij NRC. En je zou verwachten dat na 9 jaar Midden-Oosten dat een heel pessimistisch stuk zou zijn. Een opsomming van vreselijke dingen. Ik heb ervoor gekozen om toch optimistisch te bekijken. En dat is denk ik dankzij de opstanden die eind vorig jaar in Irak en Libanon zijn uitgebroken.
Iraqi and Lebanese protesters each took to the streets for local reasons, but they're united in arguing that their governments are broken.
The protesters in Baghdad share a common enemy with those in Beirut, crooked leaders.
Ik was in het centrum van Beirut waar het protest zich concentreert en in de Arabische wereld gaat dat altijd met heel veel lawaai gepaard. Dan komen er vrachtwagens met gigantische luidsprekers en daar klinkt een nummer. Dat is een nummer van Rayes Bek, een Libanese rapper, die in 2011 die Egyptische slogan heeft genomen om een nummer te maken.
Je hoort precies hetzelfde eigenlijk wat jij ook in Egypte hoorde bij het begin, het eerste moment van de Arabische lente.
Ja, dus ergens klinkt dat naïef, van hallo, jullie roepen het volk wil de val van het regime en we weten ondertussen hoe ongelooflijk fout dat afgelopen is in al die andere landen. Maar dat maakt niet uit. Ik denk als het de tijd en de omstandigheden rijp zijn, dan kan je zo'n revolutie niet tegenhouden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn afscheidstuk positief ben. Ik zou niet zeggen dat het hoopvol is, hoor, omdat er is geen enkele garantie dat het in Libanon of Irak beter afloopt dan in andere landen. Het is meer, wat ik zeg, is van die revoluties gaan gebeuren. Sowieso. Als de tijd rijp is, als de omstandigheden er zijn. Zolang er mensen 18 jaar worden en rondom zich kijken en beseffen mijn land is shit en daar verandering in willen brengen, gaat het blijven gebeuren.
Je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk op de voet. Zoals de honderden Nederlanders die momenteel zijn gestrand in Peru. Hoe zijn zij eraan toe? En hoe komen ze terug? Ik bel met correspondent Nina Jurna. Die ziet hoe hard ook Zuid-Amerika inmiddels door het virus wordt getroffen. En Nina, wat is er op dit moment allemaal aan de hand in Peru?
In Peru is de noodtoestand uitgeroepen. Het land zit in een totale lockdown. Alle vluchten zijn gecanceld. Mensen mogen hun hotels niet uit, hun huizen niet uit. En daar zitten dus een paar honderd Nederlanders, Nederlandse toeristen, backpackers, zitten daar helemaal vast en die kunnen geen kant op.
En onder welke omstandigheden zitten zij daar?
Veel mensen zitten in hotels, in hostels. Peru is heel populair onder jonge reizigers, onder backpackers. Veel mensen zitten in steden, maar er zijn ook mensen die ik heb gesproken die in de alle uithoeken van het land zitten. In de Amazone bijvoorbeeld, in omstandigheden waarbij je eigenlijk geen contact hebt met de buitenwereld. Ik sprak een koppel, we zijn opgevangen door een lokale familie die daar in huis zitten, maar zonder elektriciteit. Dus mensen zijn of afgesloten van de buitenwereld of kunnen hun huizen of hotels niet uit.
En wat gaat hier de oplossing zijn? Hoe gaan zij daar wegkomen?
Nee, zij hopen dat er vanuit Nederland nu snel hulp op gang komt. Bijvoorbeeld van reisorganisaties, van de KLM. Om ze daar zo snel mogelijk weg te krijgen. Alleen, ze zijn natuurlijk niet de enige. Er zijn in heel de wereld zijn er heel veel Nederlanders gestrand. Dus reisorganisaties die hebben al aangegeven, begrijp ik uit de media ook, dat het nog wel weken kan duren voordat mensen echt opgehaald kunnen worden. Dus vooralsnog zitten ze daar klem en proberen ze elkaar via een speciale appgroep die ze hebben opgericht een hart onder de riem te steken, van minuut tot minuut op de hoogte te houden. Mensen delen veel met elkaar en proberen ze er eigenlijk het beste van te maken. Maar het is absoluut geen ideale situatie.
En hoe hard is Peru of eigenlijk de hele regio daar, jouw regio, getroffen door dit virus?
Nou, de aantallen beginnen nu op te lopen. Het is later in gang gezet, die verspreiding, dan in Europa bijvoorbeeld. Er zijn nu rond de 1000 besmettingen geteld op dit moment. In Peru 117. Brazilië, waar ik zelf woon, zit het aantal nu op 321 besmettingen. Gisteren is de eerste persoon hier overleden. Maar de gezondheidszorg is in deze landen dermate zwak. En de landen maken zich zulke grote zorgen dat ze eigenlijk ofwel direct in een lockdown gaan of rigoureuze maatregelen nemen om het aantal besmettingen tegen te gaan.
Dankjewel, Nina. Heel veel succes daar.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.